Mogen de Heer jullie allemaal zegenen. Mijn geliefde broeders en zusters. En mensen die voor de eerste keer bij ons zijn. Of die nog nieuw zijn in de kerk. Die naar die kerk aan het komen zijn. En die samenkomen op verschillende plekken over de wereld. In meer dan 60 landen heeft God al toegestaan dat zijn kerk is begonnen. Een groet voor jullie allemaal, mijn geliefde broeders en zusters. En ook voor die afgelegen plekken. Die plekken die zo heel ver weg zijn van ons, waar de kerk nog niet officieel is begonnen. Maar ik weet dat jullie via internet ook naar de onderrichten kijken. Dus ik groet jullie. Die prachtige groepen die in Afrika zijn begonnen en in Azië en op de eilanden. Ook op Mauritius. Een groet voor jullie allemaal. Ik hou van jullie met heel mijn hart. En ook de broeders die vandaag bij mij zijn. Mogen God jullie zegenen. En jullie kunnen plaatsnemen. En zoals altijd gaan wij vandaag weer het woord van de Heer overdenken. Wij overdenken die prachtige onderrichten die God zijn apostelen had onderwezen, de eerste apostelen, toen de Heer Jezus hen had aangesteld en hij hen had uitgestuurd om zijn woord te verkondigen. En hij had hen die taak gegeven om over de hele wereld te gaan, om te prediken. En ja, dat is hen niet gelukt over de hele wereld. Maar er zijn nu nog steeds apostelen en die doen nog steeds dit werk. En wij weten dat vandaag de dag God dit ook toestaat, dat veel kinderen van God over de hele wereld reizen om het ware woord van onze God naar vele plekken te brengen. En daarom voelen wij ons zo gelukkig, dit prachtige werk. En wij voelen ons ook gelukkig vanwege deze prachtige verantwoordelijkheid. Zijn grote verantwoordelijkheid wat God ons heeft gegeven. Maar wij danken hem hiervoor. En vandaag gaan we verder met de tweede brief van de apostel Petrus. Vandaag gaan we deze brief lezen. En wij gaan dit overdenken. En laten we herinneren dat de apostel Petrus tot de Joden verkondigde. De Joden die zich hadden bekeerd tot het christendom. Hij was de apostel van de Joden die zich hadden bekeerd. En God openbaarde hem vele dingen en hij openbaarde hem de geloofsleer, zodat hij de Joden kon onderwijzen. En het was een moeilijke taak, want dit volk, het Joodse volk, had voor duizenden jaren lang een cultuur gehad. En ook de wet van Mozes als godsdienst. Dus ja, het was erg moeilijk om hun hart te kunnen bereiken, hun mentaliteit. En dat te kunnen veranderen. Maar voor God is er niets onmogelijk. Voor hem is niets moeilijk. En God heeft ook toegestaan dat velen van hen geloofden in de Here. En dat kunnen we lezen in Handelingen van de Apostelen. Hoe de apostelen groots werden gebruikt door God en hoe ook vele Joden zich hadden bekeerd. En dat ze ook geestelijke gaven hadden ontvangen en prachtige dingen voor God hadden gedaan. En vandaag geeft God ons ook de kans om hem te dienen. En hij geeft ons een Heilige Geest. Hij geeft ons geestelijke gaven. En hij leidt ons, hij geeft ons raad en wij lezen de Bijbel en daarbij worden wij onderwezen door de Heilige Geest. En daarom zijn wij er niet bang voor om het woord van God dat we dat verdraaien, dat we dat zouden veranderen, dat we het verkeerd zouden begrijpen. Want de Heilige Geest onderwijst ons. En de ervaringen met onze God, die bevestigen ons dat we op de juiste weg aan het lopen zijn. En zoals we in de psalmen kunnen lezen, wie de volmaakte weg bewandelt, die zal mij dienen. En dat is wat wij willen. Wij willen God dienen, omdat wij deze volmaakte weg belopen. Dus 2 Petrus, hoofdstuk 1. Simeon Petrus, een dienstknecht en apostel van Jezus Christus. Aan hen die een even kostbaar geloof ontvangen hebben als wij, door de gerechtigheid van onze God en zaligmaker, Jezus Christus. Moge genade en vrede voor u vermeerderd worden door de kennis van God en van Jezus onze Here. Hij benadrukte dit prachtige werk van de Heer in zijn groet. Dit was de groet van de apostel voor de gemeente in die tijd. Die gemeente die hij leidde in die tijd, die hij voorging. Vers 3. Immers, zijn goddelijke kracht heeft ons alles geschonken wat tot het leven en de godsvrucht behoort. Het leven, hier gaat het over het eeuwige leven. Wie gaf het eeuwige leven? Onze Heer Jezus Christus. Hij was de gever van het eeuwige leven. En daarom sprak hij altijd. En zei hij, wie in mij gelooft zal eeuwig leven. En de apostel zei dus hier, dat alles wat tot het leven, het eeuwig leven en de godsvrucht behoort. De godsvrucht, dat is rechtvaardig zijn, het goede doen, op de goede weg lopen. Dit is ons alles geschonken door de kennis van Hem die ons geroepen heeft door zijn heerlijkheid en zijn deugd. Dus de kennis van het eeuwig leven en van de gerechtigheid van God. Dit is ons allemaal gegeven door de Heer Jezus Christus. En nu is de Heilige Geest ook aan het werk. In het hart van iedereen die trouw de weg van God volgt. Vers 3. Hier staat dus dat dit door zijn goddelijke kracht geopenbaard is. Door de kennis van Hem die ons geroepen heeft door zijn heerlijkheid en zijn deugd. Dit vers laat ons trots zijn. Want wij weten dat de Heer altijd omkeek naar degenen die hun hart bereidwillig hadden voor God. Die altijd hun hart en hun aandacht richten op het woord van God, op de verkondiging van de Heer Jezus Christus toen Hij op de aarde was en daarna toen zijn apostelen verder gingen met zijn werk. Hier analyseren wij de apostel Petrus. En wij lezen dit, maar dit is ook voor ons vandaag de dag. Wij maken vergelijkbare dingen mee. Want hoe de Heer zich openbaarde in het gisteren, dit doet Hij in het heden ook. En ook tot in alle eeuwigheid zal Hij dit doen. Vers 4. Daardoor, dus door die kracht, door de manier waarop de Heer ons openbaart dat het eeuwig leven bestaat, dat de eeuwigheid bestaat. Daardoor heeft Hij ons de grootste en kostbare belofte geschonken. Onze Heer heeft ons prachtige belofte gedaan, opdat u daardoor deel zou krijgen aan de goddelijke natuur. Dus, hier staat dat deze beloften die onze God ons heeft gedaan, Hij heeft een volk wat belooft, een groep mensen. En daardoor hebben wij deel gekregen aan de goddelijke natuur, staat hier. En daarom zei de Heer Jezus Christus ook dat men opnieuw geboren moest worden. Toen een personage hem vroeg, Heer, wat moet ik doen om het eeuwige leven te verkrijgen? Toen zei de Heer, je moet opnieuw geboren worden. En toen antwoordde die man, hij zei, dat is onmogelijk, ik kan toch de schoot van mijn moeder niet meer binnengaan om opnieuw geboren te worden. En de Heer zei toen tegen hem, het is niets fysieks, het is iets geestelijks. Die goddelijke natuur, die moest men zoeken. Door te geloven in de Heer Jezus Christus als de enige weg tot het eeuwige leven. De Zoon van God, de enige die deze verlossing kan geven. En hier staat dus dat in zijn kracht en in zijn barmhartigheid, dat hij allen die in hem geloven, dat hij hen deel zou maken aan de goddelijke natuur. Dus die zouden allemaal opnieuw geboren worden. Geestelijke mannen en vrouwen. Een goddelijke natuur, dit is die belofte voor zijn volgelingen. Heerlijk is zijn naam. Hier staat, nadat u het verderf dat er door de begeerte in de wereld is, ontvlucht bent. Hier zegt hij dat die man en vrouw die de beslissing hebben genomen om de weg van de Heere te volgen, dat zij uit de wereld weg zijn gegaan. Daar waar het verderf is, waar het kwaad is, dat zijn ze ontvlucht. En de Heer heeft ons hier uitgehaald. Wij allen die geloven en nu zijn wij in zijn aanwezigheid. En hij beschermt ons, hij bewaakt ons, hij waakt over ons en hij geeft ons blijdschap en vreugde. En wanneer we iets nodig hebben, in een moeilijk moment, want ja, de duivel bestaat. En hij probeert ons altijd kwaad te doen, hij probeert ons te laten lijden. Hij zorgt ervoor dat wij moeilijkheden in ons problemen hebben, maar de Heer kijkt naar ons om en hij zorgt voor ons, want hij verhoort onze gebeden en hij helpt ons, hij beschermt ons, hij redt ons van deze vijand en hij redt ons van welk gevaar dan ook. Dat is die pracht en dat is ook de reden waarom wij ons trots voelen. Omdat wij op de weg van God mogen lopen. En God ons bewaakt. Hij waakt over ons. Hij beschermt ons. En hij doet ons beloften. En hij vervult die beloften in ons leven. En als wij zouden vertellen, als we terug zouden gaan naar de oude tijd, toen God beloften deed aan Abraham en Sarah. Toen hij Abraham bijvoorbeeld beloofde dat hij vader zou worden van vele volken. Dat hij groot zou worden. Een vader van vele volken. En toch had God na die belofte één volk gevormd. Hij had één volk uitgekozen, het volk van Israël. Onder leiding van Mozes. Zij zouden dat unieke eigen volk zijn van God, een heilig volk, uitgekozen door God. En zij zouden alleen de naam van God loven. En God had alle andere landen verworpen. Hoewel hij Abraham de belofte had gedaan dat hij vader zou worden van vele volken. In die tijd, in de tijd van Mozes, hij dacht er nooit over na. Mozes had niet tegen God gezegd, ja God, maar u had Abraham beloofd dat hij vader zou worden van vele volken. En nu is er maar één volk. Er bestaat maar één volk. Nee, niemand begreep dat in die tijd. Maar die beloften waren voor vandaag de dag, voor de laatste dagen. Dat is nu. De laatste dagen waar het in de Bijbel over gaat, de laatste tijden, het tijdperk van de Heer Jezus Christus. En toen de Heer Jezus op de aarde was en verkondigde, zei hij ook tegen zijn apostelen, verkondig het evangelie over de hele wereld en iedereen mag de zegen ontvangen. De Heer zei niet tegen de apostelen dat ze maar aan één volk het evangelie moesten verkondigen. Nee, daar zien we de vervulling van die belofte die God Abraham had gedaan. Dat hij de vader zou worden van het geloof. En hij was een vriend van God geweest. En God heeft hem die beloften vervuld. En vandaag de dag zien we nog steeds die beloften vervuld worden. Want de Heilige Geest heeft ons vele beloften gedaan. En deze kerk, die meer dan 50 jaar geleden begonnen is, ongeveer 53 jaar geleden. Dit was door een roeping, een belofte van onze God. God gebruikte in die tijd twee vrouwen die profetessen waren van een christelijke kerk. God begon beloften te doen dat hij zijn kerk zou vormen, een grote kerk. Niet alleen in Colombia, want in die tijd woonden wij in Bogota in Colombia, toen wij deze prachtige beloften ontvingen van God. God zei, hier in Colombia zal de kerk groot zijn, maar ook in het buitenland, ook in vele landen over de wereld. Ik zal me openbaren. En dat was een belofte van meer dan 50 jaar geleden. En vandaag de dag vervult God die. Want al in meer dan 60 landen is de kerk al begonnen. En hoe prachtig is het dat de Heer zei, er zullen geen afscheidingen zijn. Want ik zag iets in die tijd in vele christelijke kerkgenootschappen. Wat was het fenomeen? Ik zag altijd dat wanneer er ontevredenheid was in een kerkgenootschap, wanneer mensen niet meer tevreden waren over de pastoor of over de voorganger, dat een groepje van die pastoor ging afscheiden van die kerkgenootschap. En ze zeiden dan, nee, we willen niet meer bij jullie horen, laten we een eigen kerk vormen. We hebben ook de Bijbel, laten we zelf een kerk vormen. En we geven onze groep een naam. En ze konden ook die kerk officieel registreren. En zo bestonden er dus elke keer afscheidingen. Elke keer weer nieuwe groepen van die christelijke kerkgenootschappen die opnieuw begonnen. Die voor zichzelf wilden beginnen. En elke keer was er dan weer een kerk met een andere naam. En ik zag dat veel gebeuren in die tijd. Ik had nog maar net de Bijbel leren kennen. Ik had de Bijbel nooit gelezen. Maar toen ik de Bijbel begon te lezen en dit dus zag, ik zag dit fenomeen gebeuren in die christelijke kerkgenootschappen waar ik in die tijd naartoe ging. En ik dacht, nee, dit hoort niet zo te zijn. Als dit de kerk van God is, waarom ontstaan er dan afscheidingen? Waarom gaan dan groepen apart een eigen kerk vormen? Dit hoort niet zo te zijn. En ik bewaarde dit in mijn hart, deze gedachte. Maar toen de Heilige Geest tot ons begon te spreken over deze kerk, de kerk die zou begonnen uit 4 mensen, want we kwamen met z'n 4 samen elke avond. En de Heer zei toen dat hij een hele grote kerk zou vormen in Colombia en in het buitenland. En voor mij was het moeilijk om te begrijpen. Ik twijfelde er niet aan, want ik wist dat God het zou kunnen. Maar ik wist niet hoe dit zou gebeuren. En de Heer wist dat ik die afscheidingen had zien gebeuren en dat ik me daar zorgen over maakte. En hij zei toen tegen mij, en maak je geen zorgen over afscheidingen, want dit zal niet gebeuren in mijn kerk. De glorie is aan onze God. En ik vertel jullie, broeders en zusters en iedereen die naar mij luistert, meer dan 50 jaren zijn voorbij gegaan sinds deze kerk is begonnen en er zijn geen afscheidingen geweest. Ja, er zijn wel mensen geweest die in opstand hebben willen komen, maar dit is geweest vanwege kwade geesten die hen kwelden en daardoor waren ze niet bij hun gezonde verstand. En hun mentaliteit was verstoord geraakt en ze probeerden ook het geestelijk leven van anderen te verstoren. En ja, die willen ons dan niet volgen en die zeggen, we gaan weg, we gaan naar een andere plek. Of laten we zelf een kerk vormen, een nieuwe groep. Ja, er zijn een aantal die het hebben geprobeerd, maar dat heeft dan niet langer dan een paar maanden geduurd. En God zorgde er dan elke keer voor dat dit mislukte. Dus ik zie de belofte van, de vervulling van die belofte van de Heer. Want het is God die ons leidt en die ons bijstaat en die niet toestaat dat mensen van ons weggaan om een eigen kerk te vormen. Dit is die krachtige God die de hemelen en de aarde heeft geschapen. En Hij vervult ons zijn beloften. En dit heb ik dus gezien in de kerk. En vele broeders en zusters die net als ik al sinds het begin bij de kerk horen. En die weten dat dit zo is. Sommigen hebben het geprobeerd. Maar God staat niet toe dat die plannen vruchtbaar zijn. Hij straft dan die mensen. En sommigen stoppen dan gewoon met wat ze proberen. En anderen komen met spijt weer terug naar de kerk en vragen om vergeving. Dus ja, er zijn een aantal die dit hebben geprobeerd. En die zeiden, ja, ik heb de geestelijke gave ontvangen. Ik ga nu mijn eigen kerk vormen. Maar wat gebeurt er dan, broeders? Als die personen weggaan, dan neemt de Heilige Geest meteen afstand van deze mensen en neemt Hij de geestelijke gaven weer terug. Hij neemt ze van hen af. En dan komt de duivel, een kwade geest in hen, om hen te bedriegen. Want zo is God. God brengt mensen bij elkaar. Hij zorgt juist niet voor afscheidingen. Hij zorgt niet dat mensen uit elkaar gaan, maar juist bij elkaar komen. En wij horen ook de wil van God te respecteren. Hij heeft voor iedereen een eigen plek. Dat doet de Heer. En wij hebben in onze kerk ook vele mensen uit andere landen, uit Afrika, uit Azië, Japanners. En ze zijn allemaal gelovigen in de kerk. De taal is geen obstakel. Het is de Heilige Geest die hen ook één maakt met ons. Zoals wij een koor zingen, dat we één zijn in Christus. Wij danken onze God hiervoor. Dit zijn zijn beloften. Dit is wat Hij sinds het begin der tijden heeft beloofd. En Hij blijft dit vervullen. Hoe kunnen wij God nou niet waarderen? Hoe kunnen wij Hem nou niet respecteren en van Hem houden? En zijn wil doen, hem behagen. Hij is die God die ons zo vaak heeft laten zien dat Hij bestaat en dat Hij zich openbaart aan de mens. En dat Hij ons leidt en raad geeft en dat Hij ons onderwijst. En Hij vertelt ons welke weg wij horen te gaan. Heerlijk is onze Heer. Gezegend zij de naam van onze God en daarom genieten wij zo van de brieven van de apostelen. Want wanneer we dit lezen, dan zie ik dat het niet de apostelen zelf die aan het spreken zijn, maar dat het de Heilige Geest is die bij monden van hen spreekt. Deze schriften zijn het levende woord van God. Het is geen woord van mensen. En het is niet zoals de wereld zegt. Mensen zeggen, ja, de Bijbel is ouderwets. Het is uit de mode geraakt. Het is niet meer nodig. Nee, dat is een leugen. De Heilige Geest is bij ons om elk woord van dit boek tot leven te brengen. Elk woord, elke zin, elk vers. Hij maakt dit levend in onze eigen werkelijkheid. Wij maken mee wat hier allemaal opgeschreven staat van vele jaren geleden. En de Heilige Geest onderwijst ons ook, daar danken wij Hem voor. En laten we verder gaan in het vers. Vers 5. En daarom moet u zich er met alle inzet op toeleggen, daarom staat hier, omdat die God zo prachtig is en zulke prachtige beloften doet. Hier staat om aan uw geloof deugd toe te voegen. Dus aan het geloof dat wij hebben in de Heer Jezus Christus moeten wij deugd toevoegen, een kwaliteit. En aan de deugd kennis. Voeg daar kennis aan toe. Want als wij deugden hebben, dan beginnen wij ook steeds meer kennis te hebben van God. Kennis van de ware geloofsleer. Kennis die wij langzamerhand verkrijgen door het lezen van de Bijbel. En door hoe God zich openbaart door middel van zijn geestelijke gaven, profetieën, dromen, visioenen. Op die manier krijgen wij die kennis van God elke dag meer. En hier staat dat als die persoon aan de deugd kennis heeft toegevoegd, dan komt er aan de kennis zelfbeheersing bij. En aan de zelfbeheersing volharding. Aan de volharding godsvrucht. Iemand die dit heeft, die gelooft zo in de Heer dat niemand hem dit af kan nemen. Die heeft die zelfbeheersing en die volharding. Omdat hij zoveel ervaringen heeft meegemaakt met God, met de Heilige Geest. Want God spreekt tot ons door middel van de geestelijke gaven. En dus na die zelfbeheersing komt ook volharding of geduld. En aan de volharding wordt godsvrucht toegevoegd. Die godsvrucht, dat is weer die gerechtigheid van God. Het goede doen, het rechtvaardige doen. Al deze kwaliteiten, al deze deugden. Dit alles zorgt ervoor dat een persoon God ontvangt, meer van God ontvangt, omdat hij zijn hart bereidwillig heeft en gelooft in die ware God. Een krachtige God. En die persoon is dus vervuld met kennis. Hij is geestelijk volwassen. Vers 7. Aan de godsvrucht voeg daar broederliefde aan toe. En aan de broederliefde liefde. En jullie weten al wat die liefde is. De liefde is niet zoals mensen denken dat we elkaar omhelzingen moeten geven. Of dat we zeggen ik hou van je. Dat we lief voor elkaar zijn. Nee, de liefde. Dat is die essentie die God in een man of vrouw zet. Zodat deze man of vrouw voorzichtig, behoedzaam zal zijn in zijn leven en niets ongepast gaat doen. Geen gekke dingen en niemand kwaad doen. Die begaat geen fouten, die zondigt niet. Die persoon gaat anderen niet bedriegen of wraakgevoelens koesteren. Die persoon gaat niemand bedriegen of overspel plegen. Deze persoon doet het niet meer omdat hij de liefde heeft. En die liefde is die volmaakte band in de gelovige die volledig op God heeft vertrouwd en zijn hart heeft overgegeven aan het evangelie om te leven voor hem. God zal dan al deze kwaliteiten in die persoon laten ontbloeien. En die persoon heeft dan ineens geen zin meer om te zondigen. Dus hij zondigt niet meer omdat hij alleen nog maar liefde in zich heeft. Dat is die liefde. Dat is die volmaakte band. Het allerhoogste wat een persoon kan ontvangen als het gaat om deugden. Hoe we het ook willen noemen, die bovennatuurlijke dingen die wij niet kunnen aanraken, maar die wij voelen. Dit is het. Dus God doet dit in een gelovige. En wij hopen ook die liefde in ons hart te hebben, zodat God op een dag over ons kan zeggen, deze man of deze vrouw heeft vrees voor mij. Want hij zondigt niet meer. Hij doet de zonde niet meer. Ook al leeft hij in de wereld en is hij vermengd met mensen in de wereld. Met de samenleving, met mensen om hem heen. Maar toch laat hij zich niet verontreinigd worden. Hij doet geen kwaad. omdat hij die fase van liefde aan het beleven is voor God. Hij leeft om zelf gelukkig te worden, maar ook anderen gelukkig te maken. Want dat is wat God met ons doet. Omdat wij dan niemand meer kwaad doen, zo maken wij anderen ook gelukkig. Dit zijn die ware kwaliteiten en deugden die God aan zijn gelovigen geeft. Aan zijn volgelingen, degenen die bereid zijn om God te behagen. Vers 8. Want als deze dingen bij u aanwezig zijn en toenemen, deze dingen, als die bij u aanwezig zijn en toenemen, zullen ze u niet doelloos en onvruchtbaar laten, wat de kennis van onze Heere Jezus Christus betreft. Dus ja, die persoon gaat niet meer doelloos of onvruchtbaar rondlopen, leven, in ledigheid, in niets doen. Nee, want die persoon leeft voor de Heere. Vers 9, immers, bij wie deze dingen niet aanwezig zijn, dus deze deugden, deze waarden, wie dit niet heeft, die is blind en kortzichtig, omdat hij de reiniging van zijn vroegere zonden vergeten is. Dus hier gaat het over iemand die die beslissing had genomen om de Heer te volgen. En dat die persoon zijn zonden had afgelegd. Maar dat die persoon hier niet in door is gegaan. Hij is weer teruggevallen in zijn oude leven. Dus die persoon is dan blind en kortzichtig. En hij was de reiniging van zijn vroegere zonden vergeten. Vers 10. Daarom, broeders, beijver u des te meer om uw roeping en verkiezing vast te maken. Hij zegt hier dat we standvastig moeten zijn. Want ja, we hebben de weg van God gekozen, dus laten we dan ook standvastig zijn. Laten we in hem wandelen. Want als u dat doet, staat hier, zult u nooit meer struikelen. Dus dan zal de persoon altijd opstaan. God zal die persoon voorspoed geven en hoog verheffen. Dat is de belofte. Vers 11. Want zo zal u in rijke mate de toegang worden verleend tot het eeuwig koninkrijk van onze Heere en zaligmaker Jezus Christus. De glorie zij aan God. We danken hem voor deze belofte. Wat een prachtige belofte doet hij ons. En de apostel verkondigde aan de gemeente in die tijd, maar dit is ook voor ons vandaag de dag, want de Heilige Geest is ook bij ons en hij leidt ons en hij onderwijst ons met dezezelfde schriften. Hij laat ons deze dingen weten, zodat we veranderen, zodat we een beter leven leiden. We danken hem hiervoor. Vers 12. Daarom zal ik u niet nalaten u altijd aan deze dingen te herinneren, hoewel u ze weet en in de waarheid die bij u is versterkt bent. Hij herhaalde elke keer dezelfde dingen, zodat ze het niet zouden vergeten en terug zouden vallen. Vandaag de dag doen we hetzelfde. De Heilige Geest onderwijst ons dezelfde dingen. Elke dag weer, zodat we het niet vergeten. Vers 13. En ik acht het juist, zolang ik in deze tent ben, u op te wekken door de herinnering hieraan. Omdat ik weet dat het afbreken van mijn tent nu snel zal plaatsvinden. Hier had de apostel Petrus het erover dat hij binnenkort zou overlijden, want God had hem dat geopenbaard, dat hij zou sterven. En daarom benutte hij zijn tijd om alles in herinnering te brengen. Om alles te herhalen wat hij had onderwezen. Vers 14, vers 15. Maar ik zal mij ook voortdurend beijveren dat u na mijn heen gaan deze dingen in gedachten blijft houden. Al deze dingen, die waarden en deugden en kwaliteiten, alles wat God geeft, dat wij de liefde hebben, dat wij in heiliging leven. Vergeet dat nooit. Dat we de rechte weg belopen. een rechte weg naar het eeuwige leven toe en dat we nooit terugvallen, maar dat we juist het eeuwige leven voor ons winnen. Dat was ook het verlangen van Petrus. En wij ontvangen dat ook vandaag de dag. Want de Heilige Geest is bij ons en onderwijst ons en verbetert ons. En Hij brengt ons de dingen in herinnering. En Hij zegt bijvoorbeeld tegen ons, waarom heb je die bitterheid in je hart? Of waarom voel je nog die of dat dingen, die of deze dingen tegen die persoon? Waarom maak je jezelf ongelukkig? Want je kan gewoon gelukkig zijn. Neem al die gedachten uit je hoofd weg. En de Heilige Geest spreekt tot ons zo en Hij bevrijdt ons. En wij zeggen dan, ja, dit is wat ik ben, zo leef ik. En de Heer geeft mij deze taak om te veranderen. En wanneer God ons taken geeft, wanneer Hij ons beloften doet, dingen die wij moeten gaan doen in ons leven, dan helpt Hij ons daar ook bij. De Heer spreekt tot ons in dromen en openbaringen, profetieën. De Heer spreekt tot ons en wij worden daardoor bevrijd. En zo voelen wij dus een heldere mentaliteit, dat we helder zijn van geest. Dat is wat God constant met ons doet. Want we zeggen niet, ja, God werkt in mijn hart elke week of elke 2 weken of elke maand. Nee, elke dag op elk moment werkt Hij in ons hart en daarom moeten we ook constant tot Hem bidden en Hem zoeken. Vers 16, want wij zijn geen kunstig bedachte verzinsels gevolgd. Toen wij u de kracht en de komst van onze Heere Jezus Christus bekend maakten. Maar wij zijn ooggetuigen geweest van zijn majesteit. Dus de apostel zegt hier dat alles wat zij hadden verkondigd, wat zij hadden bekendgemaakt, de weg van het eeuwige leven, de kracht van God, de komst van de Heere, hij zei dat ze dit niet hadden verzonnen, dat dit geen verzinsels waren, filosofieën, of menselijke retoriek. Nee, het was het onderricht. Een waarachtig onderricht. Wat ze zelf hadden meegemaakt, waar ze ooggetuigen van waren geweest. De aanwezigheid van de Heer in hun leven. En de Heer zelf onderwees hen al deze dingen. En daarom maakten zij die bekend. En ze maken het ook aan ons bekend. Zo is het. Het zijn dus geen kunstig bedachte verzinsels. Het is geen filosofie. Het is de kracht van God. Het woord van de Heer. Het woord dat Hij geeft aan iedereen. Welke taal die ook spreekt, Hij gebruikt vele mensen om tot anderen te spreken, om vele mensen gelukkig te maken. Vers 17. Want Hij heeft van God de Vader eer en heerlijkheid ontvangen. Toen een stem als deze van de verheven heerlijkheid tot Hem kwam. Dit is mijn geliefde Zoon in wie ik mijn welbehagen heb. De apostel Petrus benadrukt hier. Hij vertelt hier de gelovigen. Hij zegt, ja, wij spreken niet met menselijke filosofieën. We hebben het over ervaringen die we zelf met de Heer hebben meegemaakt. En hij zegt dus ook dat hij zich herinnerde dat de Heilige Geest ook sprak. En dat de Heilige Geest getuigde. Dit gebeurde op meerdere momenten. Zo was er een moment waarop de Heer werd gedoopt in water en dat de hemelen als het ware open gingen en dat de Heer zei, dat God zei, dit is mijn geliefde Zoon in wie ik mijn welbehagen heb. Zo bevestigde de Vader dat de Heer Jezus Christus de gezant van God was, degene die het eeuwige leven zou brengen. God had hem uitgekozen om de verlossing te geven aan iedereen die in hem zou geloven. En de apostel bracht dus deze ervaringen in herinnering. Die ervaringen die zij mee hadden gemaakt met de Heer Jezus Christus toen hij op de aarde aan het verkondigen was. En vers 18, en deze stem hebben wij gehoord toen deze vanuit de hemel kwam, terwijl wij met hem op de heilige berg waren. Gezegend zij de naam van onze Heer. Hij getuigt hier van wat ze hadden meegemaakt. En hij zei, het is geen leugen wat wij verkondigen. Het is geen verzinsel. De Heer Jezus Christus is de gezant van God. Hij is het die God had beloofd sinds de oude tijd. Bij monden van al zijn profeten. En daarom nodig ik ook iedereen uit om de Bijbel te lezen. Dat is altijd mijn uitnodiging. Maar lees de Bijbel niet als een geschiedkundig boek. Lees het niet als een verhaal, een vertelling. Lees het niet op deze manier, op een letterlijke manier. Of als poëzie. Nee, lees het niet op die manier. Lees het op een geestelijke manier, in geestelijke zin. Wanneer u de Bijbel leest, lees dan en concentreert u zich dan. Heb een bereidwillig hart voor God. En zeg dan, wat ga ik hier over God vinden? Ik ga hier lezen en ik ga kijken wat ik hier leer over God. Wat doet God? Hoe is God? Hoe gaat hij om met de mensen? Hoe zijn de dingen gebeurd? U zegt dan, wat kan ik hierin vinden om te veranderen, om mijn eigen leven te veranderen, om God te behagen? Ik moet hier een antwoord vinden. Een manier waarop ik mij hoor te gedragen om elke dag dichter bij God te zijn. Zo hoort u de Bijbel te lezen. Met het verlangen om iets te vinden over God. Dat die prachtige schat die in de Bijbel verborgen zit. God en het eeuwige leven. Dat moeten wij ontdekken. En wanneer u dit ontdekt, dan zult u dit aan niemand anders meer willen geven. Dan zult u dit niet willen verwerpen. Omdat u alleen nog maar verder wil lezen. Totdat u zoveel hebt gelezen dat u ook zichzelf vindt in de lezingen, dat u zegt, ja, dit is ook voor mij. Ik moet dit ook doen in mijn leven. Ik moet dit ook in acht nemen. Dit beleef ik ook. En wij zeggen dan, ja, ik ben dit in dit vers. En ik moet dus veranderen, want ik zie dat het dit personage niet goed is afgelopen. En ik wil niet dat dit mij overkomt. Ik wil niet die straf van God ontvangen. Ik wil juist gehoorzaam zijn. En daarom moet ik meer de Bijbel lezen om nog meer te weten wat ik allemaal kan veranderen in mijn leven om God meer te behagen. Zo horen we de Bijbel te lezen op deze manier. Maar laten we ons dus niet zo veel zorgen maken over de geschiedkundige feiten waar het over een jaartal gaat. En dat er in één vers staat dat het een bepaald jaartal was en in een ander vers een ander jaartal. Dat is niet belangrijk. Dat zijn zaken die niet belangrijk zijn. Want ja, er zijn ook vele vertalingen van de Bijbel gemaakt in de verschillende talen. Dus die dingen kunnen veranderen. Maar het woord van God, dat wat God tot de profeten sprak, de apostelen, zijn instrumenten. Al die dingen zijn opgeschreven en daar wordt niet in vergist wanneer dit vertaald wordt. Ja, wellicht in aantal jaren of bepaalde feitjes, maar niet over wat de Heilige Geest zei. Want omdat de vertalers dit niet konden verklaren, ze konden dit niet begrijpen, ze konden dit niet goed interpreteren. En daarom hebben ze het gewoon op dezelfde manier vertaald. Zoals het opgeschreven stond in de originele taal, zo hebben ze dit gelaten. En Daarom voelen wij ons zo trots en voelen wij ons niet verward, want het is hetzelfde woord van God wat vandaag de dag nog steeds bestaat. En als wij iets moeilijk vinden in de Bijbel, iets moeilijk om te begrijpen, dan helpt de Heilige Geest ons om dit te begrijpen. Die zegt dan tegen ons, het is zo of zo gebeurd, of dit betekent dit of dat. De Heilige Geest onderwijst ons vandaag de dag. De glorie zij aan Hem. En dat is wat vele mensen niet weten. Mensen zeggen, ja, de Bijbel, dit is een mooi boek om in de bibliotheek te hebben of in de boekenkast. Nee, dit is een schat. Dit is een schat. Wilt u die schat vinden? Zoek er dan naar op een geestelijke manier. Concentreert u zich erop en zoek naar die schat, dan zult u het vinden. De apostel onderwijst hier over deze schat. En wij leren hier ook van. Vers 18 dus. En deze stem hebben wij gehoord toen deze vanuit de hemel kwam. Dat was dus dat God zei, dit is mijn geliefde zoon in wie ik mijn welbehagen heb. En de apostelen hadden dit gehoord toen zij met hem op de heilige berg waren. Vers 19, en wij hebben het profetische woord dat vast en zeker is. En u doet er goed aan daarop acht te slaan, als op een lamp die schijnt in een duistere plaats, totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw hart. De glorie zij aan God. Prachtig dit vers. Hier staat dus het profetische woord dat vast en zeker is. De profeten in de oude tijd, die spraken een vast en zeker woord. Want ze spraken over de Heer Jezus Christus en tot op de dag van vandaag zien wij al die woorden vervuld worden. Dat wat zij profeteerden in die tijd. En hier staat dat ons geestelijk leven dus moet groeien. Het wordt vergeleken met een lamp die schijnt in een duistere plaats. En dat de dag aanbreekt. En dat de dag steeds helderder, de zon wordt steeds helderder. Hij gaat steeds helderder schijnen. Zo moet ons geestelijk leven zijn. Vers 20, dit moet u allereerst weten. Dat geen enkele profetie van de schrift een eigenmachtige uitleg toelaat. Dus wij moeten niet zelf profetieën gaan uitleggen. De profetieën worden geïnterpreteerd, verklaard door de Heilige Geest. De Heilige Geest is het die alles onderwijst. Wat de geloofsleer is, wat de Bijbel betekent. Wat de profeten in de oude tijd profeteerden. Wat het allemaal betekent. Want de Heilige Geest had hen ook de geloofsleer onderwezen. En hier staat dus dat geen enkele profetie van de schrift een eigen machtige uitleg toelaat. De Heer zelf geeft die uitleg aan zijn volgelingen. En ik weet dat jullie hiernaar verlangen, dat jullie Gods volgelingen mogen zijn. En dat God ook zijn verborgen geheimenissen aan u openbaart. Daar moeten we naar blijven zoeken, naar deze prachtige schat. Vers 21, want de profetie is destijds niet voortgebracht door de wil van een mens, maar heilige mensen van God, door de Heilige Geest gedreven, hebben gesproken. Laten we dit allemaal lezen, vers 21, laten we het samen lezen. Want de profetie is destijds niet voortgebracht door de wil van een mens, maar heilige mensen van God, door de Heilige Geest gedreven, hebben gesproken. De glorie zijn onze God. Wij danken onze God. En wat een vreugde en wat een trots voelen wij, omdat wij dit prachtige woord hebben mogen leren kennen. Dit boek dat de Bijbel heet. Deze weg waarop de Heilige Geest ons leidt en de raad geeft. God leeft. En God spreekt. Heden. Hij is geen mythe, een verhaal. Hij is werkelijkheid. En ik nodig jullie allemaal uit om de Bijbel te lezen. Om deze weg te zoeken. Om de Vader te lofprijzen. De schepper van de hemelen en de aarde. Ga door. De weg is de Heer Jezus Christus. Hij is de weg, de waarheid en het leven. En door hem zullen wij het eeuwige leven kunnen ontvangen. Mogen God jullie zegenen. Mogen hij jullie raad geven. Mogen hij jullie bij de hand vasthouden tot aan het eindige, tot aan het eeuwige leven. En dat we dan op een dag allemaal weer bij elkaar zullen zijn om de Heer te loven. En daar zullen we eeuwig gelukkig zijn. Laten we bidden. Heilige Vader, in de naam van uw Zoon, de Heer Jezus Christus, Jezus uit Nazareth, loven wij u, we prijzen u en we geven u de glorie en de eer. We danken u, mijn Heer, voor uw barmhartigheid, voor uw woord, voor uw vergeving. Wij danken u voor uw geduld en wij wijden ons aan u met heel eenvoudige woorden, maar met een groot hart voor u, een bereidwillig hart voor u, om u te loven, om u te verheerlijken, om u te bedanken voor al die prachtige weldaden die we van u ontvangen. Ik dank u, mijn Heer, dat u ons hebt toegestaan deze weg te leren kennen. We danken u, mijn Heer, want we hebben het voorrecht dat u ons hebt kunnen roepen en dat u ook voor ons komt. Dat u hier, dat uw aanwezigheid hier bij ons is. En u heeft ons prachtige belofte gedaan dat als wij op deze weg blijven lopen, de weg, de volmaakte weg, dat we dan ooit het eeuwige leven zullen bereiken. Die gelukkige wereld, die nieuwe aarde en die nieuwe hemel. Dat zijn uw prachtige beloften en wij willen daar zijn, mijn Heer. Wij willen daarvan genieten, maar op dit moment genieten wij ook van uw aanwezigheid hier op aarde. En wij danken u hiervoor, voor die ervaringen met de Heilige Geest. Dus wij zijn aards. Wij voelen ons zo gelukkig hier met de Heer op aarde. Hoeveel geluk zullen we wel niet voelen in het eeuwige leven? We danken u hiervoor, mijn God. En op dit moment bid ik tot u, mijn God, voor mensen die ziek zijn, ouderen, kinderen, volwassenen, mensen die ziek zijn en vele verschillende ziekten in zich hebben, psychische ziekten en fysieke. U weet het allemaal, mijn Heer. U weet het, hoeveel er zijn die pijn hebben in hun lichaam. En zij bidden tot u en ze vragen u om vergeving. En ze vragen u om wonderen. Openbaart u zich en neem elke pijn weg. Breek die ketens. De banden waarmee mensen vastgebonden zijn. Vernietig het werk van de duivel, vernietig hekserijen, tovenarijen, reinig iedereen en geef blijdschap en vreugde. Gezegend bent u, mijn God, krachtig bent u. Uw krachtige hand doet wonderen, mijn Heer. Wij danken u, Heer, en ik vraag u om iedereen te zegenen en te reinigen, te bevrijden en alle broeders over de hele wereld. Waar ze naar deze uitzending kijken, zegen iedereen. Heer, u kent de taal van iedereen. Zegen iedereen in de naam van Jezus Christus. De glorie en de eer zij aan u van nu aan tot in alle eeuwigheid. Amen. De glorie zij aan de Heer. Wij danken onze God. Mijn geliefde broeders en zusters, mogen God jullie groot zegenen. Een omhelzing voor jullie allemaal, ook voor de kinderen. Mogen God jullie zegenen. Dank jullie wel. En ook de broeders hier, mogen God jullie zegenen.